Geliefde gemeente, wij volgen vanmiddag, althans we trachten dat te doen, de Heer Jezus op zijn laatste gang naar Jeruzalem. Hij richt zich nu geheel op zijn lijden en sterven. Dat gaat hij volbrengen in de Godstad. En zo gaat hij zich nu bewijzen als de verlosser en koning, de Messias van zijn volk. Vlak bij de stad gekomen, vertelt hij eerst nog een gelijkenis, waarmee hij zegt en nogmaals duidelijk maakt dat velen, helaas velen, hem niet als hun koning willen erkennen. Ondanks de grote toeloop op dit moment, bij deze gelegenheid. En maakt de Heer Jezus, zoals hij al zo vaak ook eerder heeft gedaan, in allerlei gelijkenissen en gesprekken, er is zoveel vijandschap. Velen zullen hem nu wel juichend de stad binnenhalen, als hun nieuwe koning, maar ze zullen hem korte tijd later, een kwestie van dagen, joelend de stad uit leiden. En ze zullen dat doen onder het geroep van weg met hem, kruisig hem. Dat is toch wel heel schokkend. Met deze gelijkenis predikt de Heer Jezus zichzelf als koning die het zo waard is om gediend te worden. En dat je je op hem, op zijn komst, zult voorbereiden. En in dat licht gezien, gemeente, is het niet alleen een voorbereidingstijd voor hen die gerechtigd zijn om het avondmaal te vieren, de dood des Heren te verkondigen, maar is het voor ieder, voor oud en jong, wie u of jij ook maar bent, zaak dat we ons zullen voorbereiden op de komst van de koning en in al het gebeuren, ook van de laatste dagen en ook van de laatste jaren, horen wij immers ook zijn voetstappen. En dat zijn toch allemaal indringende, wereldwijd te horen roepstemmen. Bereid uw huis. Gij weet niet de dag of het uur dat de Zoon des Mensen, de Koning der Koningen, de Rechter van levenden en doden, verschijnen zal. Velen, zo wordt duidelijk, na deze 3 jaren van onderwijs dat de Heer Jezus gaf, en van allerlei wonderen en tekenen die hij deed, velen zullen geen vrucht dragen voor hem. En dat onder Israël gemeente, het volk des Heren, verbondsvolk, de kerk van die dag. En wat is haar en wat is ook ons veel toevertrouwd. Hij is ook die koning die voor enige tijd zal heen gaan, maar bij zijn terugkomst zal hij rekenschap vragen van wat wij met die tussentijd, die genadetijd, dat is deze tijd die we nu beleven, dat is in het bijzonder dan ook deze voorbereidingstijd, dat is ook de lijdenstijd, wat we daar nu mee gedaan hebben. Heer Jezus gaat op weg naar zijn koninkrijk. Houd dat vast. Het lijkt toch straks ook als een grijpen en gevangen nemen en voor de rechter Pilatus lijden een teleurstelling te worden. Een verloren zaak. Maar de Heer Jezus is op weg naar zijn koninkrijk. Dat hele bijzondere koninkrijk waarvan wij met de belijdenis van Nicea belijden, dat zal geen einde hebben. Alle aardse rijken, alle aardse, wereldse, groten en machtigen, ze zijn maar een ogenblik in beeld. En spoedig is hun glorie vergaan en hun roem vergeten. Hij zal koning zijn, niet door te heersen, zijn macht te laten gevoelen en nog minder door geweld te gebruiken en door bloed te vergieten, maar door te dienen, door zijn eigen bloed te storten, door zijn eigen leven over te geven als de goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. En dat is een weg van lijden tot heerlijkheid. Dat is uiteindelijk ook de weg van Gods volk, gemeente. De weg van de ware gelovigen, van Gods kinderen. De weg van Jezus' discipelen. Dat is altijd weer een weg van beproeving. Een weg van lijden. Maar het gaat naar de heerlijkheid. Het gaat via het kruis naar de kroon en naar de troon. En de grote vraag is: wilt u, wil jij, wil ik dat deze koning over mij zal zijn? Wij verkondigen nu Jezus' koninklijke intocht als inleiding op of voorbereiding op zijn smadelijke uittocht. Jezus' koninklijke intocht als voorbereiding op zijn smadelijke uittocht. Woorden van zijn laatste gang naar Jeruzalem. We staan stil bij zijn machtige woord. En tenslotte willen we iets zien van zijn geestelijk rijk. Zijn laatste gang, zijn machtig woord, zijn geestelijk koninkrijk. We lezen dat de Heer Jezus dan voor de mensen uitgaat. Er zijn er velen daar op dat moment, als hij op weg gaat naar Jeruzalem. En nu gaat hij regelrecht af op zijn doel. En ze zijn niet ver meer van Jeruzalem. Als hij duidelijk gaat zeggen waar hij naartoe wil. Dat heeft de Heer Jezus trouwens in het voorgaande al veel vaker aan de orde gesteld, in gesprek met zijn discipelen. Maar wat ging dat moeizaam? Dat drong eigenlijk niet goed bij de discipelen door. En ten diepste kwam er ook verzet tegen die gang van hun Heer. Ze hebben het ten diepste niet verstaan. Maar nu is het moment gekomen dat het echt gaat komen en gebeuren. Wat God al eeuwen en eeuwen tevoren voorzegd heeft. En dan moet u ook duidelijk hierop letten. Hij, jazeker, hij gaat als een schaap ter slachting. Maar hij is en blijft. Hoezeer hij ook vernederd wordt en hoe zwak hij ook wordt. Hij neemt zelf het initiatief om deze lijdensweg te gaan. Hij kiest er heel bewust voor. En hij is er heel beslist en overtuigd van. Richting Jeruzalem. We kunnen in Johannes 12 lezen dat een grote schare mensen gehoord had dat Jezus op dit Pascha naar Jeruzalem zou komen. Tot nog toe, tot bijna op het laatst, heeft de Heer Jezus min of meer verborgen gehouden dat hij de Messias is, de beloofde koning van Israël. Wanneer hij dat wel gedaan zou hebben, dan zou het volk hem vroegtijdig koning hebben gemaakt. Ja, met geweld op de troon in Jeruzalem, als het ware gezet. Maar dat wil de Heere Jezus pertinent niet. Hij is zo'n koning niet. Hij is niet afhankelijk van de gunst van het volk. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij volbrengt zijn zending van Gods wegen. Hij is gekomen om de wil, de heilswil van God de Vader te volbrengen. Maar nu komt het toch echt erop aan. Zijn sterven nadert. En zijn laatste gang naar Jeruzalem. Wat moet er door de Heer Jezus gemeente zijn doorgegaan? Want daar zullen de leiders van het volk hem grijpen. En ze zullen hem tenslotte doden. En dan is nu het ogenblik gekomen dat hij, de grote koning, zijn intocht houdt in de stad van God. Hij heeft nu zijn profetisch ambt vervuld. Hij heeft het koninkrijk der hemelen gepredikt. Denk aan de bergreden, denk aan al de gelijkenissen die hij verteld heeft. Hij heeft ook zijn koninklijke macht laten zien. Denk aan al die wondere genezingen. Denk aan die opwekkingen van doden. Nu gaat hij tenslotte zijn priesterlijke werk volbrengen. Nu gaat hij het fundament leggen van zijn koninkrijk door zich als het ware paaslam te laten slachten. Want hij is, Johannes heeft hem zo aangewezen, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat ligt daar overigens ook tot op de dag van vandaag in deze van God vervreemde wereld nog een ruimte in. Een mogelijkheid tot behoud om de zonde der wereld weg te nemen. En dat mag u dan ook heel persoonlijk toepassen. Dat is ook uw en jouw en mijn zonde. Daartoe is hij gekomen. En in dit werk, wat hij nu gaat volbrengen, dit lijden en gekruisigd worden en sterven. Daarin ligt het geheim van zijn koningschap, dat door zoveel niet wordt begrepen. En ook eigenlijk niet wordt geaccepteerd. Of waar mensen de schouders over ophalen. En zoals Pilatus dat deed. Wel, nu maakt Jezus dus zijn laatste reis naar Jeruzalem als koning. Hij toont nu openlijk zijn koningschap over Israël. Nu de Vader hem spoedig de lijdensbeker zal geven. En nu hij de Via Dolorosa, de weg van het lijden, inslaat. Nu hij al zijn eer gaat afleggen. Nu hij de allerdiepste vernedering zal tegemoet gaan. Maar let erop, gemeente. Hoe laag het ook afloopt op Golgotha, menselijk gezien. Hij gaat als koning. Ook al is hij het lam dat ter slachting geleid wordt. Maar hij is koning. En hij blijft koning. Hij is mens geworden, maar hij is en hij blijft de Zoon van God. Hij gaat als koning de Godstad binnen. Hij is de grote koning. Door Israëls God gegeven. Denk eens even terug. Aan wat er gebeurd is op de berg der verheerlijking. Toen is de Heere Jezus er door de Vader in de hemel nog eens van verzekerd. Toen iets van die hemelse heerlijkheid hem omstraalde. Drie van zijn discipelen, diezelfde die ook in de hof van Gethsemane met hem zo ver mogelijk meegingen. Petrus, Jacobus en Johannes, die zijn daar ook bij geweest. Toen heeft de Vader hem verzekerd van de heerlijkheid die op hem wacht. van de hemeltroon en de gloriekroon. Want die zou immers bloeien op het hoofd van Davids grote zoon. Wel, nu weerhoudt de Heere Jezus niets meer om zijn koninklijke waardigheid ook werkelijk te laten kennen. En ziet u dan, gemeente, hem hier, we zongen daarvan met Psalm 24, de poorten van Jeruzalem, de Godstad, naderen. Hij gaat de poorten van Jeruzalem in, om straks buiten de poort, buiten de lege plaats, zijn lijden te gaan volbrengen. Maar om zo alle gerechtigheid te vervullen. En dat voor mensen als u en jullie en wij allen van onszelf zijn die, als het aan ons ligt, niet willen, uiteindelijk niet willen, dat Hij onze koning is. Dat Hij alles over ons te zeggen heeft. Omdat wij het roer van ons levensschip uiteindelijk niet los willen laten, uit handen willen geven. Want dat is wel een zaak, gemeente. Dan moeten wij koning af. Als de Heer Jezus koning is en koning wordt, onze koning, dan moeten wij koning af worden. En als bedelaar aan zijn genade troon, van hem het heil, het leven ontvangen. Omdat we van onszelf niets hebben te bieden. Omdat we eigenlijk alles hebben verzonderd. Dat de Heer Jezus zijn weg bewust, let daar ook op, heel bewust. Het is geen noodlottig gebeuren. De Heer Jezus gaat heel bewust en beslist richting Jeruzalem. Hij laat zien, ik ben volkomen bereid om Gods welbehagen te doen. Om zonder slaven te bevrijden. Los te maken uit de boeien van de boze. Van de wereld en haar begeerlijkheden. Die uiteindelijk je leeg en ellendig achterlaten. En om tot burgers te maken van zijn hele koninkrijk. Jeruzalem, Jeruzalem. Als het goed is, houdt u ook en jij van Jeruzalem. Het is toch, hoe je het ook wendt of keert, een unieke stad. In de wereld. Hoe heeft de Heere Jezus die stad bemind? En wat een naam, Jeruzalem. De Heere is onze shalom, onze vrede. Dat is toch die stad waar toen de ark stond. Die in de tempel, in het heilige der heiligen verbleef. De ark die van Gods gunst getuigt, waarop het verzoendeksel lag. Die ark die zo duidelijk op de Heere Jezus wees. En hij zou zich als een offer, een volkomen offer, gaan aanbieden. Om zo de schuld van zijn volk te betalen. Dat kon geen enkele hoge priester tot stand brengen. Dan moest elke jaar, op elke grote verzondag weer opnieuw, moest die priester met bloed naar dat heilige der heiligen. Hier in deze stad, op deze zo geliefde plek, zal hij verworpen, zal hij gedood worden. Let daarop. Hoe groot zijn middelaars verlangen is, hoe gewillig de borg is. Om naar dit Jeruzalem te gaan, dat hier nu voor hem als het ware is het hol van de leeuw. Maar het is ook zijn stad. En daar staat het huis van zijn vader. Daar bleef hij als jongen van 12 immers achter met de schriftgeleerden. Op het paasfeest. om bezig te zijn in de dingen van zijn vader. Hoe heeft hij deze stad bemind? Wenend naderde hij Jeruzalem. Och, of gij ook bekende hetgeen tot uw vrede dient. De stad van vrede, maar daar was geen vrede. En daarom gemeent aan deze gang, deze laatste gang van de Heer Jezus naar Jeruzalem, hangt u en jou eeuwig heil. Gewillig is hij om deze weg te gaan en zijn lijden te volbrengen. Naar die plaats die wel vrede heet, maar waar geen vrede is, om daar. Paulus zal het zo kernachtig zeggen in zijn brief aan de Colossens, waar hij vrede gaat maken. Gemeente, er is op deze aarde geen vrede. En er komt van de mens uit, wat er ook ondernomen is na de Tweede Wereldoorlog, toen velen of eigenlijk iedereen zei, dit nooit weer. Maar met alles wat ondernomen is, er is geen vrede. En de vrede hier op aarde in deze wereld onder de volkeren lijkt vandaag de dag wel verder weg dan ooit, als daar maar weinig hoeft te gebeuren of de hele wereld staat in brand. Er is geen vrede. Maar hij is gekomen, de vredevorst, om vrede te maken. En wel, zegt Paulus dan, door het bloed van het kruis. Niet door mensenbloed te eisen, maar door zijn eigen bloed te storten. Als we op onszelf zien, op de situatie vandaag, er is geen hoop. Er is geen middel. Er is ook geen weg tot en geen zicht op de vrede. Straks zal het nog zo worden dat bijna de halve wereldbevolking ontheemd is, op de vlucht is. Wij hebben God en zijn dienst. Wij hebben hem de gehoorzaamheid opgezegd. Het is in het paradijs begonnen, de ellende. We hebben ons in vijandschap tegen God gekeerd. Ook Jeruzalem, de stad van de vrede, had geen vrede. Zo ver weg bij God, vervreemd van het leven met God. En dat is ons allen bestaan, van huis uit. Ook al zijn we in de kerk geboren, en ook al hebben wij een pelgrimsreis, en sommigen zullen er al meerdere hebben gemaakt, naar Jeruzalem. En ook al heeft, en dat is een goede zaak, al heeft die stad Jeruzalem en dat volk Israël een bijzondere, een grote plaats in ons hart. Jezus weende over Jeruzalem. Er was geen vrede. In al haar godsdienstige bedrijvigheid, daar mankeert het niet aan, ook ons niet. Maar er was geen vrede. Zijn uw ogen al geopend voor deze koning, die deze gang naar Jeruzalem maakt? Want het gaat om hem, dat u hem kent. Je kunt alleen maar door hem het nieuwe Jeruzalem ingaan. Hij is de weg, hij baant de weg, hij is de deur. Zo gaat Jezus op naar Jeruzalem wenende. Wat een contrast, als we denken aan de pelgrims die al zingend Jeruzalem naderen. Jezus ging wenend. Verstaat u dat? Raakt dat je? En is Hij, Jezus, u en jou zo, als we Hem in deze gang trachten te volgen, en als we ook horen hoe Hij de dingen beleeft, is Hij u zo dierbaar en heb je Hem zo nodig en lief? Ten tweede zijn machtig woord. Hij komt bij de Olijfberg aan. Hij vraagt dan aan zijn discipelen om een ezelsveulen te halen. Deze plaats, een bijzondere plek, de Olijfberg. Spoedig zal hij daar zijn zware zielenstrijd gaan voeren. Zo bitter. In zo grote eenzaamheid. Als hij uiteindelijk van allen, ook van al zijn vrienden, wordt verlaten. Niet kwaadwillig, nee. Ze wilden wel, maar ze konden niet. Om daar te worstelen met de wil van de Vader. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hier beveelt hij twee van zijn discipelen in Betfage, een dorpje vlakbij, een ezelsveulen te gaan halen. Want hij wil op dat ezelsveulen dat laatste stukje van de weg naar de stad gaan rijden. Hij wil zo zijn koninklijke intocht houden. En dan toont in dat bevel dat Jezus toch eigenlijk een merkwaardige opdracht niet. Hij beveelt zijn discipelen om een rijdier te gaan halen. Dat hem als koning zal dragen. En dat is helemaal in lijn met wat we lezen van koning Salomo. In 1 Koningen 1. Zo deed ook Salomo bij zijn intocht in Jeruzalem. Toen hij tot koning werd gezalfd en gekroond. Dan komt hier de Heer Jezus er duidelijk vooruit, wat hij ook eens heeft gezegd. Meer dan Salomo is hier. En dan wordt hij door al zijn discipelen, zijn er velen die hem volgden, toegejuicht en bejubeld. Hij krijgt een feestelijk onthaal. Dat is toch wel heel opmerkelijk. En kort daarop grijpen de overpriesters hem en zal het volk hem de stad uit leiden en verwerpen. Hier in deze koninklijke gang, als hij rijdt op een ezelsveulen, en dat moeten we zien ook in het licht van het Oude Testament, en ook de profeet Zacharia heeft daarvan gesproken. Rijdend op een ezelsveulen gaat hij als Israëls eigen koning, als de meerdere Salomo, de grote Davidszoon, zijn lijden tegemoet. Het zou ook boven zijn kruis komen staan, niet? De koning der Joden. En dat bleef erop staan. Dat is hij. Dat is overigens nog te prijzen in Pilatus. Dat hij niet onder en voor de druk van het volk bezweek om dat weg te halen. Dat is hij. De koning der Joden. Hij is nog veel meer zelfs dan dat. Hij is de koning der koningen en de Heere der Heeren. O, de Heere geven. En laten we er maar elke dag om smeken dat de Heere, de machtige van deze wereld, tot die erkenning wil doen komen. Dan is op slag de ellende en de strijd en het bloedvergieten ten einde. De vredevorst, zie uw koning, geef hem de eer. En de vele volgelingen van Jezus doen dat ook met de daad. En dan blijkt daaruit ook dat ze in die tijd ook in een sterke verwachting leefden van de komst van de Messias. Het was de tijd van de Romeinse overheersing. ze leven onder een geweldige druk van de vijand. En dat heeft ook die messiaanse verwachting onder het volk aangewakkerd. En nu, ja, nu voelen ze toch iets ervan aan, ze beseffen er iets van, dat er nu iets groots gaat gebeuren. En ze roepen dan ook met de woorden van Psalm 118. Gezegend is de grote koning die tot ons komt in 's Heren na. Is dat niet geweldig? Is dat niet groot? En als je probeert je voor te stellen wat dat de Heere Jezus moet hebben gedaan. Enerzijds verblijd. Want hij is de koning. Hij is de Messias, maar tegelijk zo bedroefd, omdat hij weet wat er over enkele uren gaat gebeuren en dat, ja, dat dan de gevoelens totaal zullen omkeren. En dat je dus van de gunst en de lof en de eer van het volk, van de mensen, het echt niet moet hebben. Vanaf Betfage gaat Jezus als koning verder. En waaruit blijkt nu zijn macht? Wel uit dat eigenlijk heel opmerkelijke wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. Ga daar en daarheen, daar zul je een ezelsveulen vinden, maak het los en neem het mee. En als de eigenaar van dat veulen vraagt, wat doet u nou? Dan moet je alleen maar zeggen, de Heer heeft het nodig. En in dat detail van wat hier beschreven wordt, gemeente, blijkt dat hij echt alle macht heeft. En dat de macht van de Heer Jezus niet ligt in geweld, in een zwaard, maar dat zijn macht ligt in zijn woord. Het zwaard van koning Jezus is zijn woord. En als hij straks gevangen wordt genomen, hè, door die bende soldaten onder leiding van Judas, dan hoeft hij maar een woord te spreken en al die soldaten vallen op de grond, achterover. En dat komt wel eens op mij af, als je zo dagelijks het nieuws hoort en alles wat er gebeurt. Die hoop, die wens, die gedachte alleen. Heere, staat u op. Heere, spreekt u een woord. Zoals de Heer Jezus bij de storm op het meer. Maar één woord sprak en de golven werden stil en de storm ging liggen. Hier hoeft maar één woord te spreken. Maar één wenk te geven. Denk eens aan het beleg van koning Sanherib rondom Jeruzalem. Waar op één nacht, ik meen 180.000 soldaten, werden gedood. Zonder slag of stoot. Het zwaard van de Heere, gemeente, dat is zijn woord. En dan wordt hij hier dus voor een ogenblik, duurt maar even, verhoogd. Als hij rijdt op een ezel en grote eer ontvangt. Maar spoedig gaat de weg naar beneden. En gaat hij zo diep. De lijdensweg gaat zo diep. Dat dal van de schaduw van de dood, ja, van de kruis- en vloekdood, is zo duizelingwekkend diep. Daar kunnen wij nooit komen. Maar daar ligt genade en evangelie in. Om zo de allerdiepst gevallen zondaar te zoeken. In zijn verlorenheid en in zijn machteloosheid. En zalig te maken. Als de goede herder. Die door eigen dwaasheid verongelukte, verloren schaap, verward in de straken, gaat zoeken en op gaat rapen. en in zijn armen gaat nemen en aan zijn hart gaat drukken en weer bij de kudde terug gaat brengen. Wel gemeente, van dit rijden op een ezelsveulen, daar is al door vader Jacob op zijn sterfbed, we lazen het, van gesproken, geprofeteerd. Jacob was op zijn sterfbed profeet. Silo zal komen. Die zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij zal als koning, de koning uit Juda, zijn almacht tonen. En toen heeft Jacob gezegd, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van een ezelin aan de edelste wijnstok. Een onbereden dier, ook weer heel merkwaardig, vreemd. Een onbereden dier beschikt Jezus om daarop zijn koninklijke waardigheid te laten zien. Je zult het maar horen zoals de discipelen en moeten gaan doen. Ergens naartoe gaan, hè, waar een ezel aan een touw gebonden is, en dat zonder te vragen losmaken en meenemen. Dan denk je toch, ja, waarom hebben ze dat niet gevraagd aan de eigenaar? Waarom hebben ze het niet gekocht of gehuurd? Niets daarvan. De Heer Jezus, en daar hebben we ook eigenlijk van gezongen met Psalm 24 zojuist. De hele aarde met alles wat zij heeft en geeft zijn wettig eigendom des Heer. Alles is van Hem. Hij beschikt daarover. En toch is het ook weer zo heel gemakkelijk eigenlijk voor de discipelen. Want ze hoeven eigenlijk alleen maar te zeggen wat de Heer Jezus voorgezegd heeft. Omdat de Heere het nodig heeft. Jezus is de Heere. De Kyrios. De enige, dat is niet de keizer in Rome. Of welke machthebber ook in de wereld. Jezus is Heere. Kyrios. Koning. Hij gebiedt. Hij heeft het nodig, van wie alle dingen zijn. Velen hebben dat onder zijn prediking ook gemerkt. Hebt u of jij het ook al wel eens zo ervaren, zo aangevoeld, bij tijden en ogenblikken? Hier spreekt geen mens zijn gedachten uit, zijn woorden, maar hier spreekt de Heere zelf. Dan valt de prediker weg. Totaal. Hier voel ik iets, ervaar ik iets van de kracht, van het gezag en van het beslag van het woord van de Heer. Dat er iets van uitgaat. Want gemeente, onder het woord van God, dat zit je niet vrijblijvend. Daar gebeurt altijd iets. Onder het woord van God kun je ook niet blijven die je bent. Zijn woorden zullen je zalig maken, zo je eraan toevertrouwt en ervoor door de knie gaat en je eraan overgeeft. Maar ze zullen je ook veroordelen als je uiteindelijk weigert voor Hem te buigen. Kent u iets van de kracht, van de macht, van het woord van de Heere? De eigenaar van die ezel gaat akkoord. Hij moet ook. Hij zwicht. Ja, waarvoor? Voor het machtswoord van koning Jezus. En dan heeft het woord wat zijn discipelen, zijn knechten, spreken hetzelfde gewicht en dezelfde kracht als dat Heer Jezus het zelf zou hebben gezegd. De Heer Jezus zegt, ik heb het nodig. Hij zegt, ook tegen u, jou en mij, ik heb het uwe, ik heb het jouwe nodig. Hij zegt, ik wil koning over u zijn. Onvoorwaardelijk. Wil je mij dienen? Wilt u mij volgen? En geen huurling. De discipelen moesten alleen maar zeggen wat Jezus had voorgezegd. Prediking van het evangelie, het getuige. Ik denk ook aan het ambtelijk werk en de opvoeding en het onderwijs. Aan de ene kant onmogelijk zwaar. Het is ook een last, zegt Gods woord. De last die je opgelegd krijgt. Maar het is tegelijk ook weer zo heel eenvoudig. Je hoeft niets van jezelf te geven. En te zeggen en te brengen. Je hoeft alleen maar goed te luisteren. Naar je zender. En de opdracht door te geven. Niets meer dan het woord van God. Niets minder dan dat. Dan is de preekstoel enerzijds de gevaarlijkste plek, maar anderzijds ook de heerlijkste plek om te verkeren. Want de Heere zal ook van al zijn dienaren rekenschap vragen, wat betreft wat ze met zijn woord hebben gedaan. Dankzij dat machtswoord van koning Jezus komen de discipelen met die ezel terug. Dan zien we in de derde plaats iets van zijn geestelijk koninkrijk hier oplichten. Heer Jezus laat in deze geschiedenis, in deze laatste gang naar Jeruzalem, ook iets zien van het bijzondere van zijn koningschap. Dat een geestelijk koninkrijk is. Dat blijkt eigenlijk uit alles. Ook uit de kleinste details. Dat die ezel ongezadeld was. Want we lezen dat ze hun kleren op de rug van dat rijdier leggen. Zodat de Heer Jezus daar op kan gaan zitten. En dat tekent ook iets, zoals Zacharias dat voorzegd heeft, van zijn armoede en nederigheid. Uw heiland, zegt Zacharias, arm, rijdende op een ezel. Hier ligt ook iets op van het bijzondere van zijn koninkrijk. U ziet het, jij ziet het toch. Iemand als Poetin al doen, of welke grootmacht van onze tijd. Ik denk aan wat hij enkele dagen later tegen Pilatus zal zeggen. Pilatus begrijpt het niet. Dan zal hij zeggen, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Helaas blijkt het dan zo te zijn dat Pilatus niet verder dacht dan deze wereld. Zoals zoveel vandaag ook. En ook zoveel machthebbers in deze tijd ook. Nou, als je van niets anders weet dan van deze wereld, dan heb je van een koning van een andere wereld toch helemaal niets te duchten. Pilatus in dienst van de grote keizer in Rome. Hij vreesde geen enkel gevaar. Van koning Jezus. Zijt gij de koning der Joden? Vroeg hij. En Jezus antwoordde, gij zegt het. Dus toen heeft Jezus openlijk zijn koningschap erkend. En toen werd Pilatus helemaal niet bang. Hij werd ook helemaal niet vijandig of boos. Maar toen zei hij, ik vind geen schuld in deze mens. Als koning der Joden. Pilatus heeft er toch dus iets van aangevoeld. Als koning der Joden was de Heer Jezus in de ogen van Pilatus volstrekt ongevaarlijk. En is het ook niet zo, gemeente. De wereld toen zag uiteindelijk, en de wereld vandaag ziet, toch geen kwaad in Jezus. Maar de godsdienst, die des te meer. Daarom begint het oordeel ook bij het huis van God. De eigen gerechtigheid, het allergrootste kwaad, houdt voor hem geen stand. Jezus, een vreemde koning, ongevaarlijk voor de machthebbers en stadhouders en rechters. Hij is de koning van een ander, van een hemels koninkrijk. Van dat koninkrijk dat geen einde zal hebben, dat eeuwig zal bestaan. En wil je dat koninkrijk beërven, is het zaak dat je de koning kent en voor de koning knielt. Hoe bijzonder, zeker in het licht van wat hem spoedig wacht, dat hij hier en nu van zoveel mensen eer en lof ontvangt. Wat is er toch allemaal vreemd? Als ze dan rijdend op een ezel Jeruzalem nadert, en dan leggen ze hun kleren op de weg, zeg maar als een loper voor de koning. Dus pas heel kort voor hij Jeruzalem binnengaat, houdt hij zijn koninklijke intocht. Het is allemaal zo vreemd. Dit was allemaal helemaal niet aangekondigd en bekendgemaakt. De mensen waren er ook totaal niet op voorbereid. Er was ook helemaal niets geregeld. Het rijden hier niet en de route was niet afgezet en de weg was niet schoongemaakt. Wat een wonderlijke koning is Jezus. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Verstaat u dat? Ken jij deze koning? Hoeveel in Israël hebben zich op koning Jezus verkeken en zich in hem vergist? Dat is ook wel weer begrijpelijk, want het is zo'n vreemde koning. Zijn rijk komt niet door kracht en vertoon en geweld en luister, maar door de Heilige Geest, die aan het woord van de koning kracht geeft. Paulus zegt in Romeinen 1, het evangelie is een kracht, en daar staat er letterlijk in het Grieks een dynamiet tot zaligheid. Koning Jezus houdt hier zijn koninklijke intocht. Maar let wel, gemeente, die al in het teken staat van zijn smartelijke, smadelijke uittocht. Zijn ingang is als het ware de inleiding tot zijn afgang. Zijn opgang wordt een afgang. Als hij straks wordt gegrepen en gebonden, veroordeeld, mishandeld en buiten de stad gekruisigd. Koning Jezus wordt in de weg van de diepste vernedering verhoogd, om dan voor eeuwig te regeren. Niet met geweld te regeren, maar met genade. Hij zal ellendigen regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Verlangt u niet naar zo'n koning, die de wereldheerschappij tot zich trekt? Hij is de koning van u en van jou, die in deze wereld steeds minder thuis kunt raken, die al meer een vreemdeling en soms zelfs ook een eenling wordt, die hier maar geen rust kunt vinden. En die met uw nood eigenlijk nergens terecht kunt dan bij hem alleen. Daarmee gaan we ook afsluiten, gemeente. Bij deze koning Jezus kun je terecht. Met al je zonden, met al je brokken, om vergeving, om hulp en heil. En zeg dan, Jezus, wat bent u een wonderlijke, wat bent u een lieve, wat bent u een heerlijke koning. Zijn wieg was immers al een kribbe en zijn troon werd een kruis. Die koning die zich als een lam ter slachting liet leiden, maar die nu als de leeuw uit Juda's stam aan de rechterhand van God de Vader regeert. Verovert hij voor het eerst of opnieuw zo jouw hart. En krijgt hij zo al de eer. Hij is het zo eeuwig waard. Aanbid hem nederig al uw leven. Die zich als koning voor u heeft willen geven. Zalig wie deze koning, rijdende op een ezelsveulen, zo machtig in zijn spreken, zo arm en zwak in zijn lijden, maar nu zo hoog in eer en zo diep vernederd. Zalig u en jij die deze koning alle hulde biedt, maar wee u die hem veracht.